We gaan met elkaar uit Gods woord lezen. En we lezen vanavond uit het Oude Testament, uit het boek Koningen, het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 21. Dan lezen we vers 1 tot en met 21. En daarna zingen we nog een lied en dan gaan we er ook over nadenken. 1 Koningen 21, vers 1 tot en met 21. Ik lees u de HSV-vertaling. Het is het verhaal van Achab en Naboth. U moet je voorstellen, we zitten in het gedeelte van het boek Koningen, waarin we eigenlijk een hele reeks koningen gehad hebben. Ik ga maar even de kinderen vragen, misschien dat jullie het weten. Maar wie was de eerste koning van Israël? Wie was dat? Wie was de eerste koning van Israël? Ha, moeilijke vraag. Hij deed het niet zo heel erg goed hoor. Saul, heel goed. En wie kwam er na Saul? Ik hoor meer kinderen. Zei je? David. En na David kwam. De hele rijke. Met een S. Zijn zoon. Salomo. Hartstikke goed. Ja. En eigenlijk zien we na Salomo. Dan gaat het eigenlijk fout. En wat we in de Bijbel zien is dat we een heleboel koningen worden genoemd. In het boek Koningen. 1 Koningen, 2 Koningen. Maar ook een kronieken. 1 Koningen, 2 Kronieken. En we zien eigenlijk in de Bijbel dat bij David en Salomo gaat het nog heel goed. En daarna zien we dat het steeds slechter gaat. De koningen die deden helemaal niet meer wat de Heere God wilde. En dan staat er ook heel vaak, en zij deden niet wat goed was in de ogen van de Heere. Dus, en uiteindelijk zie je ze bijna niet meer genoemd worden. En dan krijgen we twee stammenrijk en allerlei koninkrijken, Juda en Israël en dan ook Samaria. Nou, vandaag hebben we het weer ook over zijn koning. En er wordt wat meer over verteld als koning Achab. Bij Achab zien we wat verkeerde dingen en ook weer wat mooie dingen. Nou goed, we gaan eens luisteren naar dit bijzondere verhaal. En het verhaal gaat over een grote koning, koning Achab, en een heel klein boer. Gewoon een boer, vlakbij het paleis van Achab, luister maar eens mee, die heet Naboth. Hierna gebeurde het volgende. Naboth uit Jezreel had een wijngaard die in Jezreel lag. Naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Naboth. Geef mij uw wijngaard. Dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Naboth zei tegen Achab. Laat de Heere daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Toen kwam Achab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jezreel tot hem had gesproken. Dat deze had gezegd, ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Izebel, zijn vrouw bij hem. Zij sprak tot hem, wat is het dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar, omdat ik tot Naboth uit Jezreel heb gesproken en tegen hem heb gezegd, geef mij uw wijngaard of voor geld, of als u dat liever hebt, zal ik er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd, ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem, moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn. Dan zal ik u de wijngaard van Naboth uit Jezreel geven. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zij stuurde de brieven naar de oudste en naar de edele die bij Naboth in diens stad woonde. In die brieven schreef zij, roep een vaste uit. En laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen. U hebt God en de koning van wel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudste en die edele, die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had. Zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. Ze riepen een vaste uit. En zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten. En die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk. Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten ze hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde zij Izebel een bode om te zeggen, Nabot is gestenigd en is dood. En het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Achab zei, sta op, neem de wijngaard van Nabot uit Israël in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven. Nabot leeft namelijk niet meer, maar is dood. En het gebeurde toen Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot uit Israël af te dalen, om die in bezit te nemen. Maar het woord van de Heere kwam tot Elia, de Tisbiet. Sta op, daal af. Achab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgedaald is om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen, zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken, zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken. Ja, het uwe. En Achab zei tegen Elia, hebt u mij gevonden, mijn vijand? Elia zei, ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Zie, ik breng onheil over u. Ik zal uw nakomelingen wegvagen. En ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije in Israël. Tot zover heeft het. Wij zingen met elkaar nog het opwekking, lied 245, als voorbereiding ook op de verkondiging. 245, hier in uw heiligdom. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen week hebben wij nieuwe buren gekregen. Dat is al best wel bijzonder, want als dat huis heeft bij ons naast, heeft 8 maanden leeg gestaan. En we hoorden al wat geruchten dat het huis weer bewoond zou gaan worden. Ja, en wij als gezin natuurlijk een beetje nieuwsgierig van, wat ga je naast je krijgen? Je hoort wel eens van die verhalen dat je denkt, ja, je weet het maar niet wie je naast je krijgt. Voor het weten heb je de familie Vonden naast je wonen of iets dergelijks. Je gaat dan een beetje, toch een beetje afvragen van, nou ja, hè, wat zou het zijn? Dus af en toe eens even de schutting kijken of er al wat gebeurt. Of er al een behangetje tegen de muur aangeplakt wordt. Of er al mensen aan het werk zijn. Maar afgelopen maandag was het zover. Er verscheen een verhuiswagen en uiteindelijk verscheen daar ons nieuwe buurgezin. Een vriendelijk gezin, man, vrouw, 2 kinderen. Maar we hebben altijd 1 groot voordeel. Wij krijgen altijd hetzelfde type mensen naast ons in Hogeveen. Hoe komt dat? Omdat het de pastorie is van de hervormde gemeente. Ik krijg altijd een dominee naast je. Heel bijzonder. Altijd hetzelfde slag mensen. Dus de klik is al snel gemaakt. En voor je het weet hebben we een leuk contact. En dat is ook wel het grote voordeel. Want ja, je hoort wel eens dat het anders gaat met nieuwe buren. En voor je het weet staat het programma van Rijdende Rechter voor je deur. En als je dat programma, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, het programma Rijdende Rechters. Of De Rijdende Rechter. Dat gaat dan over die onbenullige burenruzies. Van die mensen die dan, ik heb het laatste keer gezien, die dan een enorm huis hebben met een gigantische lap grond achter de tuin waar je het eind niet van kan zien. Maar die met een liniaal hun erfscheidingsgrond staan na te meten. Of toevallig de buurman of buurvrouw niet 3 centimeter van hun tuin in bezit heeft. En daar de grootste vetes van ontketenen. Werkelijk ongelooflijk. En echt verbazingwekkend als je ziet waar het over gaat. Gezeur over paaltjes, hekjes, dakgoten, overhangende bomen en al dat soort dingen. Ze komen in dat programma naar voren. En het is bijna leedvermaak als plaatsvervangende schaamte dat je kijkt, dat je denkt, ja, daar kan dat soms hier in Nederland over gaan. En vandaag hebben we een verhaal wat misschien een beetje in de buurt zou kunnen komen, ook over 2 buren. Die niet de grootste mond krijgen, want de een lost het zelf wel op. Die niet de rijdende rechter voor de deur wil laten komen, maar uiteindelijk wel een aanmerking komt en een aanraking komt met de rechter van hemel en aarde. Het verhaal van Agab en Nabot. Het verhaal van de grote koning tegen de kleine keutelboer. Versen 1 en 2 van het verhaal beginnen met een beschrijving van een grote paleistuin, waar als het ware daarnaast de tuin van Agab ligt. Een wijngaard. En klaarblijkelijk heeft Agab eens een keer op een mooie zomermiddag door zijn tuin gelopen en daar eens eventjes over de heg gekeken. Van wat is daarnaast? En daar jaloers geworden op de tuin van Nabot. Klaarblijkelijk was de tuin van Nabot iets moois, zodanig dat Agab wel vond dat hij die tuin erbij moest hebben. Want klaarblijkelijk was er nog niet genoeg groenten en fruit voor de hele paleisbediening. En moest er nog een moestuintje aangelegd worden. Het liefst nog aangeplakt aan het paleis van Agab. En zo ontstaat er heel langzaam een bepaalde deal. Zo we lezen. Agab ging naar Nabot toe en zei, geef mij uw wijngaard. Dan kan ik die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dat is klaarblijkelijk een reden om ook een tuin te willen opeisen, nog groter. Maar het bijzondere is, het is niet een koning die zegt, ik zou dat stukje grond willen hebben. Nee, er komt een aanbod. En in onze ogen is dat aanbod ook nog best wel realistisch. Een aanbod, jij geeft mij jouw tuin en in ruil daarvoor geef ik jou een betere wijngaard. En als je dat niet wil, wil ik je ook nog een fatsoenlijke prijs ervoor betalen. Nou, ik moet zeggen, als er iemand bij mij komt aan de deur en die zegt, joh, ik heb een hartstikke mooie nieuwe grote huis en een villa voor je. En joh, als we kunnen een deal maken, nou ja, in onze maatschappij is dat nog redelijk ver. Hij pikt het niet in. Hij komt niet met een leger aanzetten om die tuin te veroveren als koning. He, wat je in sommige verhalen ook nog wel eens hoort. Nee, er komt een aardige deal. Zo lijkt het. Want het lijkt best een aardig aanbod. Maar als we kijken naar de reactie van Nabot in vers 3. Dan doet Nabot een wonderlijke uitspraak. In ieder geval misschien in onze ogen. Hij zegt, laat de Heere van bij mij geen sprake doen zijn, dat ik het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Hebben we het dan hier over een sentimentele man? Is deze man misschien wat aangelegd dat hij heel erg hecht aan zijn familiebezittingen of iets dergelijks? Maar dat is het hier niet. En hier komt ook de strekking van het verhaal al naar voren. De gelovige Naboth, die eigenlijk hier Agab op zijn nummer zet. In onze ogen klinkt het misschien als fair en een goede deal, maar in de ogen van de gelovige Jood kon dit niet. Het is namelijk een vraagstuk waarin we lezen in Leviticus 25 vers 23 dat de Heere spreekt in de Torah, u zult het land niet verkopen, want het land behoort mij toe, u bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. En dit vers geeft als het ware een hint waar het hier ook over gaat. Het was namelijk zo dat toen Israël in het beloofde land aankwam, dat ze te horen krijgen, dit is het land beloofd aan uw voorvader. En ik verdeel het over de stammen van Israël. En in 12 stukken werd het gedeeld en de 12 stammen van Israël kregen hun grondgebied. En het moest altijd tussen de oren zitten dat dat land niet zomaar bezit is, maar van de Heere gekregen. En de traditie was dan ook dat je daar zuinig op was. Dat je dat land bebouwde volgens de regels van de Heere. En uiteindelijk ook van vader op zoon, op zoon, op zoon werd doorgegeven. Dat bleef binnen de familie en dat bleef binnen de stam. En ook de koning had de opdracht om die wetten voor te leven aan het volk. Zo schrijft ook Deuteronomium 27. De koning mocht niet zomaar daar doorheen breken. Hij mocht niet alleen heerser zijn. En hier gaat eigenlijk al, in het verhaal komt het punt. Naboth wijst Agab erop dat hij hier al een fout maakt. Dit kan niet. Dit is niet een eerlijk en aantrekkelijk aanbod. Ja, aantrekkelijk misschien wel. Maar daar wil ik vanavond ook over met u over hebben. Het gaat hier namelijk over verleiding. Een aantrekkelijk aanbod wat boven de wet van de Heere geplaatst wordt. En daardoor ook verleidelijk is. Nog grotere tuin. Meer geld te vervangen, wat zou je er dan niet mee kunnen doen? Terwijl de wet van de Heer is, je verkoopt het land niet. Dat is tegen de wil van de Heer. En het verhaal lijkt daarmee klaar. Klaarblijkelijk gaan beide weer terug naar hun huis. En Naboth, nou, daar lezen we weinig meer over. Het enige wat we van hem horen is het ene zinnetje. Maar bij Agab gaat het verder. Bij Agab gaat het borrelen. Hij weet dat een gelovige Israëliet niet zomaar zijn erfland zal wegdoen. Maar nu moet hij het ook accepteren. En we zien hier vervolgens in het vervolg van dit gedeelte de uitwerking van ontevredenheid. En wat je dan leest, dat is net een klein kind. Het is net een klein kind. Ik heb zelf 3 kinderen. Ik weet niet hoe bij jullie wel eens uit gaat, maar als je je zin niet krijgt, je zou mijn dochter van 3 eens moeten zien, af en toe. Ik wil, dat is ongeveer standaard waar ze mee altijd haar bed uitkomt. Ik wil dit en ik wil dat. En ik wil een snoepje en ik wil zus. En ik wil niet naar bed en ik wil niet dat. En als je dan de zin niet krijgt, dan wil ze wel eens op haar bed gaan liggen. Zeuren, dreinen, jengelen. Net zo lang tot je haar de zin geeft. Dat doe ik niet natuurlijk, uiteraard, als goede opvoeder. Hier zien we zo'nzelfde figuur. Moet je lezen wat er staat in vers 4. Toen kwam Agab thuis, dus na die ontmoeting. Hij klapte deurtjes weer achter zich dicht. Somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Israël tot hem had gesproken. Dat deze had gezegd, ik geef u het erfelijk bezit van mijn vader niet. En dan staat er, hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Weet je, het is een beetje Bijbelse taal. Maar het is gewoon kleuterachtig gedrag. Wat hij hier vertoont. Hij gaat op zijn bed liggen jammeren als een klein kind wat zijn zin niet krijgt. Maar het grote voordeel is, dat heb je ook met kinderen. Als je dat nou heel stevig doet, is altijd wel iemand in de buurt die aan jou vraagt. Ach, klein kind, wat is er met jou aan de hand? Wat is er vreselijk? Maar waarom huil je nou zo? Waarom heeft dit kindje zo verdriet, zeg je dan? Daarom doen sommige kinderen dat ook heel overdreven in de supermarkt. Als ze een snoepje niet krijgen wat ze willen hebben. Wat is er aan de hand? Nou, we zien hier een hartsgesteldheid. Waardoor verleiding zijn werk kan doen. Ontevredenheid met wat je hebt. Ontevreden zijn met wie je bent. En ontevreden zijn over God. Want daar gaat het in dit verhaal steeds verder over. Vinden dat jij meer recht hebt op de dingen. Vinden dat jij meer verdiend zou hebben. Vinden dat jij meer in de aandacht van God zou moeten komen en moeten ontvangen. En Agab baalt hier van de grenzen die God gesteld heeft. Want waarschijnlijk zullen zijn omliggende koningen al lang de legers gepakt hebben en de boel veroverd hebben. Dat was namelijk vrij gebruikelijk in die tijd. Men had nog niet bepaalde rechten en plichten en wetten die er zo in elkaar zaten dat de burgerrechten wel goed beschermd zou worden. Agab had de opdracht, zoals alle koningen van Israël, om de Torah te handhaven. Om die voor te leven aan het volk en zelf en persoonlijk na te leven. Hij weet dat het niet mag, maar in zijn hart heeft hij er geen vrede mee. En in zijn leven en in deze houding in vers 4 laat hij dat duidelijk merken in zijn gedrag. Maar wij moeten uitkijken. Want we hebben nu heel snel misschien een oordeel over Agab. Arme man, wat stelt hij zich aan? Tjonge, jonge, zouden wij misschien wel vinden. Maar dit verhaal raakt ook ons leven. En denk niet te makkelijk, oh wat stelt Agab zich aan? En denk ook niet te makkelijk, wat is hij toch slecht bezig? Want hoe vaak zit het niet in ons leven? Dat wij weten wat God wil. Maar er eigenlijk ook hartstikke ontevreden over zijn. En dan praat ik niet over de heiden hoor. Ik praat over ons. Wij, hier in deze zaal alleen al. Hoe vaak weten wij niet wat God van ons vraagt? En is God heel duidelijk over bepaalde zaken in zijn woord. En zoeken wij altijd redenen om daar buiten langs te gaan. Om buiten de regels en kaders van de Heer te gaan, omdat wij vinden dat we er recht op hebben, verdiend hebben, of misschien een graadje beter zijn dan die ander. Is het niet zo dat er in Gods woord staat, gij zult niet stelen? Maar we vinden dat we op ons werk best een stapeltje printenpapier mee naar huis kunnen nemen. Ja, daar hebben ze toch zoveel. En je moet die basis zien, kijk wat hij verdient, zijn salaris. Dan mag ik toch even mijn printen thuis wel een beetje aanvullen, met een beetje printenpapier van mijn werk. Is dat geen stelen? Gij zult niet begeren. Maar ik vind wel dat ik het beste mobieltje moet hebben. Er moet echt alles op zitten. En weet je hoe belangrijk het is dat ik wel moet kunnen WhatsAppen. En dat ik Facebook bij moet houden. Dat ik op Instagram moet kunnen zitten. Ik moet er wel bij horen. Heren, dat is mijn argument. Als kan ik niet meedoen op school, dan kan ik ook niet meedoen op mijn werk. Ik hoor er niet bij. Dus ik vind dat ik recht heb op het beste. En het duurste. En dat ik het ook kan uitgeven. Er staat geschreven, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar hoeveel uren per dag, per week, zijn sommige mensen niet bezig met hun lichaam? Om het gezond te houden. Om het aantrekkelijk te houden. En doen we er alles aan om slank, seksueel aantrekkelijk te zijn? Om erbij te horen, zodat iemand niet iets zegt? Zou dat soms niet wat meer uren kosten dan dat we met de Heer bezig zijn? Hoezo een snelle veroordeling van Agab? Weet je, het is geestelijke strijd. Heel het verhaal van Agab kan makkelijk ons verhaal zijn. Want wat wij vaak niet beseffen is dat Satan op deze manieren zelf ook in ons leven werkt. En misschien dat we niet ligt te dreinen op ons bed, maar wel te dreinen in ons hart. En kan ons hart zo opstandig zijn tegen God soms. Want het is toch onterecht en het is toch oneerlijk en alle dingen. Maar verleiding is het werktuig van Satan. Ik denk dat wij met z'n allen, en misschien ook zeker bewust in deze tijd, waarin de wereld zich steeds meer rebelleert tegenover Gods wetten, dat wij ook geconfronteerd worden met die verleiding. En weet je hoe Satan werkt? Satan is altijd heel makkelijk. Satan wil niet dat wij zondigen, let op wat ik zeg hoor, dat ik het verkeerd begrijp. Hij wil dat wij ons keren tegen God. En ons keren tegen God is zondigen. Rebelleren, in opstand komen tegen wat God gezegd heeft en wie hij is, wat hij beloofd heeft, tegen zijn belofte en alles. En weet je hoe Satan dan werkt? Hij heeft een dubbele techniek. Aan de ene kant zit daar verleiding. Joh, jij? Ach joh, maakt niet uit. Weet je, regels zijn van vroeger en al die dingen. Hey, je bent toch een kind van God, je bent vrij, je hoort in de vrijheid te staan, bla 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 bla. En hij daagt ons uit om stappen te zetten. Doe het maar, doe het maar. Dan begaan we de zonde. En verschuift Satan van het ene toneel naar het andere toneel. En zegt in de hemelse troon, kijk eens. Zo, dat is toch een superzondaar. Moet je kijken. Verleiding verplaatst zich in aanklacht. Zo werkt Satan. Daarom is hij ook niet betrouwbaar. En die aanklacht is dat wij zondig, onrein, vies. Vul maar in welke dingen jij in je gedachten soms kan hebben als je weer flink over de schreef bent gegaan. En u weet het allemaal, en ik ook. Die gedachten. En zo werkt Satan. Dan vindt die beschuldiging weer plaats. En we hebben hier dagelijks mee te maken. Als we lopen, als we wandelen, als we tv kijken, als we internetten, als we met mensen omgaan. Hoe snel wij niet een oordeel hebben over mensen door alleen maar iemand te zien. Hoe vaak worden wij niet verleid? En in dit verhaal wordt die strijd zichtbaar, want we zijn nog lang niet klaar. En ook Petrus, Paulus, Johannes, de Heer Jezus zelf, zij waarschuwen over de verleiding in deze wereld. En de reden van de laatste dingen is dat juist waar de Heer Jezus voor waarschuwt. U zult verleid worden. Het is niet een vraag. En je kan wel 100 keer in de kerk gaan zitten. Maar de verleiding is groot. En hier komt dat naar voren. Want hoe maak je dan verleiding aantrekkelijk? Hoe werkt Satan? Dat werkt door 2 dingen. Bevestiging en aanbod. En ik ga ze zo uitwerken in de hand van dit verhaal. Want het verhaal gaat verder in vers 5. Weet je, Agab ligt daar op zijn bed, zit lekker aan te stellen. En er komt iemand binnen. Het is zijn lieftallige vrouw Izebel, met wie hij een soort sprookjeshuwelijk heeft. À la de heks zit op de bank. Izebel, iemand die absoluut geen goede naam heeft. In dit verhaal, in de Bijbel. Iemand die je mag plaatsen als dominant, vervelend, nou ik kan allerlei woorden invullen. En hier weer de grote verleider. Ook in het boek Openbaringen komen we haar tegen als verleider. In een vergelijking met haar. En zij komt binnen. En Agab wordt gevraagd, wat is er aan de hand? Hij krijgt die aandacht, vertel maar je verhaal. En Agab vertelt wat er aan de hand is, dat hij bij Naboth is geweest en dat hij de tuin niet heeft gekregen, dat hij daarvan baalt, enzovoort, enzovoort. Hij heeft gezegd, eindigt vers 6, ik geef u mijn wijngaard niet. En daar begint het. Dan spreekt Izebel. En dan begint het dan eerst met een mentale verleiding. De bevestiging. Het is niet Izebel die zegt, jongens, sta stil je toch niet aan. Wat een onzin verhaal. Moest kijken wat je in tuin. Nee. Nee, zegt Izebel. Ben jij nou koning van Israël? Als jij een echte koning bent, dan pak je toch je rechten. Dan weet je toch wat je mag krijgen. Er staat ook, moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Kortom, doe niet zo slap. Sta op, schitter. Pak je kroon en alle termen en de geestelijke termen kunnen er bovenuit gooien. Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn. En weet je, is dat niet het credo van vandaag? Wat wij de hele tijd op televisie te zien krijgen. Wat we in alle media te horen krijgen. Wat je in alle reclameboodschappen te zien krijgt. Laat uw hart vrolijk zijn. En of het nou is door het flesje bier of een vakantieaanbod of je leven of second love of enzovoort, enzovoort. Het draait om laat uw hart vrolijk zijn. Die Izebels in onze tijd roepen dit continu naar ons. Sta toch op. Ga je positie staan. En ik merk ook binnen de kerk dat die trend steeds groter wordt. Hey, je moet jezelf zijn. Sta op en schitter. Een tekst van Jesaja die compleet uit zijn context even op onze postmoderne christelijke kerk wordt neergeplakt. Hoe is het mogelijk? Be happy. Het credo van de postmoderne mens, laat uw hart vrolijk zijn, klinkt ook hier 3000 jaar terug. Ach, je hoeft toch niet te somberen. Geniet, enjoy. Jij bent toch de koning. En zo werkt het ook in onze harten. Want ook in onze omgeving zet Satan altijd wel mensen neer die jou zullen bevestigen. Hoe vaak ik in het pastoraat niet meemaak. Als ik bij mensen op bezoek kom. En ze aanspreek. Van joh, deze stappen in jouw leven die kloppen niet. Volgens Gods woord. Dat ik dan als reactie zeg. Ja, maar ik ben ook bij zuster die en die geweest. En die zegt. Of ja, maar mijn moeder. Of ja, mijn man. Of ja, mijn vriendinnen. Of mijn klasgenoten zeggen. Altijd zorgt Satan wel voor een paar mensen op jouw pad. Die zeggen, ja tuurlijk joh. Nee, heel begrijpelijk. Nee, ik snap het hoor. Echt van die meepraters. Hè, die je nog verder in je gevoel bevestigen. Ja, nee, het is echt verschrikkelijk wat jij moet meemaken. Och, 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 och. En het klinkt zo fijn. Want het is natuurlijk heerlijk als je mensen bij je hebt die jouw mening delen. Die jouw gevoel ook bevestigen. Zalig. Maar ondertussen druist alles in tegen de wegen van de Heer en tegen de wil van de Heer. Mentale verleiding. Doe het maar. Weet je, we hebben dat zelf meegemaakt. Toen ik in 2003 een relatie kreeg met mijn vrouw, hebben wij samen voor gekozen om bewust niet te gaan samenwonen. Dat was niet volgens de wil van de Heer. Dat doen we niet. Ik had al een eigen woning. Dat was zeer verleidelijk, aantrekkelijk. Mijn vrouw had ook een eigen woning, maar die had ze geleend van mensen die voor werk in het buitenland was. En ongeveer 8 maanden voordat wij zouden gaan trouwen, hadden de trouwdatum gepland, kwamen die mensen weer terug uit Duitsland van hun werk. En dat zij moesten weer uit dat huis. Nou, dat hadden we wat gedeeld. Ja, hoe gaan we dat nu doen? En we wilden niet samen gaan wonen voor het huwelijk, ook al wisten we dat we gingen trouwen. En waar ik erg van schrok, was toen zij besloot om bij haar ouders weer terug in huis te gaan. Dat er in mijn kerkelijke gemeente werd gezegd, ja joh, kom op, het is niet zo raar. Je eigen kerkelijke gemeente, je deelt van joh, ik wil de Heer daarin dienen, ik wil gehoorzaam zijn. En dat willen we samen, we hadden samen besloten. En in je eigen kerkelijke gemeente wordt dan gezegd, ah, die paar maanden, weet je, maak het uit, joh, je gaat toch trouwen, doe niet zo moeilijk, hè? Doe maar lekker. Ik was daar van ondersteboven, toen ik nog jong was. Dan denk ik, dit kan niet, dit mag niet. Christenen die ons voor gek versleten dat we deze keus maakten. Terwijl om mij heen heel veel mensen andere keuzes al maakten. Mentale verleiding, maar ook een aangereikte verleiding. Want daar gaat de stap 2. Vers 7 laat zien dat Izebel op zijn geest inwerkt. En dat Satan ons in onze hersenen wil aantasten door verleiding. Maar Izebel gaat nog een stap verder. Want Agab die zien we even buiten beeld verdwijnen. En vers 8 tot en met 15 zien we opeens een aangereikte verleiding. Situaties die zo concreet voor ons worden neergelegd dat je alleen maar hoeft toe te happen. Wat gebeurt er? In vers 8 tot en met 15. Izebel besluit om achter de rug van Agab het zelf wel even op. Hij zegt het wel, ik zal u, in vers 7, ik zal u de wijngaard wel geven. Agab die denkt, het zal allemaal wel, ik zou het zo graag willen, dus je doet niks. En zij besluit een brief te schrijven. De zegel van Agab gaat erop, in zijn naam geschreven. Die gaat naar de oudste van de stad, waar Nabot woont. En onder het mom van een gelovig religieus ritueel wordt er een vaste tijd uitgeroepen. Klinkt toch vroom, zou je zeggen. He, voor die tijd ook. Dus, het gebeurde. He, fijn dat onze koning en koningin uitroepen tot een vaste tijd om ons te richten op de Heere. Maar vervolgens spreekt die Heere dan wel op een hele bijzondere manier. Want ondertussen kiest zij 2 mannen, waarvan de Bijbel heel nadrukkelijk zegt verdorven lieden. Nou, ik hoop niet dat je ooit zo genoemd wordt. Verdorven lieden worden uitgekozen. En die krijgen de opdracht, weet je, zorg dat je met hem aan tafel komt. Zorg dat je met hem eet, in zijn nabijheid bent. Meer hoef je niet te doen. Je hoeft alleen maar aan het eind van het gesprek te zeggen, weet je wat ik nou gehoord heb? Die Nabot, hè, daar zat ik bij in de buurt. Verschrikkelijk, die man. Hij beledigde God. Hij beledigde de koning. En dat in onze vastheid. Tjonge, jonge, dat moest niet kunnen. Stook en roddel het een en ander om je heen. En het gevolg was dat iedereen zich tegen de vrome Nabot keerde. die waarschijnlijk daar gewoon gezeten had. De man werd buiten de stadspoort geleid, gestenigd en gedood. Jezebel regelt het wel eventjes. En daarna wordt de postbode in vers 14 op weg gestuurd naar Jezebel, want ze zal het zelf niet oplossen. Naboth is gestenigd en is dood. Zo komt er ook een aangereikte verleiding. Verleiding in ons leven die zeggen, ik zal u geven. Verleiding, ik heb laatst gehoord van een man die dat ook op zijn werk had. Die kwam ook bij mij en zei, Wietse, ik moet iets met je bespreken. Ik zit al 1,5 jaar zonder werk. Ik heb een mooi aanbod gekregen. Hij zei, ik mag bij een telefoonmaatschappij gaan werken in Zwolle. Daarbij moet ik mensen gaan bellen om ze allerlei contracten aan te smeren. Voor een van de belmaatschappij. Ik verdien er goed mee, zei hij. Ik heb in 1,5 jaar weer werk. Hij zegt, maar ik voel dat de Heer zegt tegen mij, je moet het niet doen. Hij zegt, want ik moet namelijk mensen gewoon blazeren, oplichten. Ik moet ze smerige dingen verkopen. Dat kan niet, dat kan ik niet maken. Maar we hebben het wel heel hard nodig voor ons gezin. Wat moet ik doen? En ik heb gezegd, volg de stem van de Heer. En hij heeft het afgeslagen. En daarna kwam een 2 weken later nog een veel mooiere baan waar hij nu gelukkig mag werken. En waar de Heer hem gezegend in heeft. Weet je, het zijn van die kleine dingen in het leven. Het wordt je op een presenteerblaadje. Zo werkt Satan wel, hoor. Die zorgt dat jij de verleiding krijgt om daadwerkelijk stap te zetten. En of het nou om werk is. Maar het kan ook op school soms gaan. Of op met mensen samen. Weet je, samenspannen rondom iemand. Zodanig iemand wegpesten. Of op andere manieren. Zodat jij beter wordt. Hoe vaak in scholen en pesten. Ik heb zelf 10 jaar voor de klas gestaan in basisonderwijs. Pesten is vaak niet anders dan een machtsstrijd. En waarom doen mensen die treden ze niet op tegen pesten? Omdat je zelf dan niet van je hoogte af hoeft te komen. En je bij de groep kan horen. Zodat jij niet het object wordt. Heel vaak werkt het op die manier zo. Zodat jij een verleiding krijgt. Zondigen tegen het gezag van God. En weet je, die aangereikte verleiding gaat vaak ten koste van mensen. Er worden mensen misbruikt, er is manipulatie, er is vriendjespolitiek. En ook zo in dit verhaal. Zelfs de oudsten van de stad, ze staan niet op. Ze zeggen niks. Ze roepen die vaste tijd uit alsof het niks is. En je ziet gewoon, ze voeren het uit. Er wordt niet nagedacht. Het kost Naboth. Het kost ook zijn zonen. Want in 2 Koningen 9 lezen we ook dat zijn zonen blijken vermoord te zijn. Want ja, als Naboth vermoord zou zijn, volgens het recht, zou het land overgaan naar de zonen. Dus dan moet je dat slim aanpakken. En dan los je het ook met die zonen op. Zo beschrijft 2 Koningen 9 vers 26. Aangereikte verleiding, mentale verleiding. Tot nu toe heeft Achab nog geen stap gezet. En we komen aan bij vers 15. En dan staat er, Jezebel had gehoord dat haar plan was gelukt. En dan gaat Jezebel naar Achab. En zegt, sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Israël in bezit. Die hij weigerde voor u geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer. Maar is dood. En dan komt dat wonderbaarlijke vers 16. Waarin de naam van Achab in de grondtekst 2 keer met accent genoemd wordt. En het gebeurde toen Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jezreel af te dalen, om die in bezit te nemen. Het was niet Jezebel, het was Achab. En weet je, dit hele verhaal kun je bijna op Genesis 3 leggen. Adam en Eva. We kunnen niet Eva de schuld geven alleen. Adam nam en at. En ook daar zien we mentale verleiding, het willen worden als God, als de aangereikte verleiding. Neem en eet van die vrucht. En de keus die er is. En de consequenties. En ze namen en ze aten. En Achab daalde af. Letterlijk en figuurlijk. En neemt de wijngaard in bezit. En we zien hier een hele route vanaf vers 1 tot hier. Van hebzucht naar ontevredenheid. Van ontevredenheid naar verleiding. En uiteindelijk naar de val. Hij daalt steeds verder af. Niet alleen van zijn koninklijk paleis, maar ook van heel zijn ethos en zijn mentale inspanning. En hij had op meer momenten kunnen ingrijpen. Ook in ons geval, wanneer wij aan verleiding bloot komen te staan. We kunnen niet zeggen, ja, het was de Satan. Jij kon er niks aan doen. Je kan er wel degelijk wat aan doen. Hij had al kunnen ingrijpen bij de gedachte om überhaupt alleen al land op te eisen van een volksgenoot. Als hij Deuteronomium 27 een beetje had doorgelezen. Sorry, Deuteronomium 17. Hij had kunnen ingrijpen om niet naar Nabot te gaan. En het kunnen laten bij een verkeerde gedachte en vergeving voor vragen. Hij had kunnen ingrijpen toen zijn vrouw dit vreselijke voorstel deed. En zei, ik zal het regelen. Hij had moeten optreden. Hij had moeten opstaan. Hij had moeten ingrijpen toen Izebel eenmaal terugkwam en zei, Nabot is dood. Zonde overkomt ons niet zomaar, maar vindt ingang op meerdere momenten. En Agab maakt de keuzes. Hij wordt in vers 16 duidelijk genoemd. Hij is de handelende persoon die druist tegen alle Torah-wetten in. Een synoniem van Adam en Eva. Met alle consequenties van dien. Want Adam en Eva werden uit het paradijs gezet en verwijderd van God. En zo gaat hier ook in vers 17 het verhaal verder. Want dan verschijnt de profeet Elia, de Tisbiet. En ook tegen hem wordt gezegd, sta op, daal af. Heel bijzonder. Daal af, ga ook naar die diepten toe. Ga naar Agab, de koning van Israël, hem tegemoet, die in Samaria woont. En hij is in de wijngaard van Nabot. Waarheen hij afgedaald is om die in bezit te nemen. En je moet hem als het ware met zijn schoffeltjes al de aardappeltjes zien poten. En denk, ach, die mooie tuin van mij. Geweldig. Heerlijk te gieten, zaadjes erin. Je ziet hem als het ware bezig. En hij draait zich om. Oh nee. Oh nee. Daar heb je hem weer. En de Bijbel verwoordt het ook een beetje op die komische manier. Als we kijken naar vers 20. Als Agab tegen Elia zegt, hebt u mij gevonden, mijn vijand? Je hoort het cynisme er doorheen klinken. Daar heb je hem weer. Die komt mij natuurlijk weer onheil brengen en allerlei ellende over mij heen gieten. Ik heb geen zin in de wil van de Heer. Ik heb geen zin in zijn kaders. En hij weerspiegelt hier de mensheid. Waarvan Romeinen 3 zegt, wij allen derven de heerlijkheid Gods. Wij allen zijn geneigd tot het kwaad. En hier laat Agab dat stukje ook zien. Mijn vijand wordt zijn eigen profeet genoemd. Mijn vijand. En eigenlijk zegt hij tegen God, mijn vijand. En Elia brengt hem de woorden en vat het samen onder het stukje, u hebt uzelf verkocht, zegt hij in vers 20. Omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En hier komt de angel. Om te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Hier zit het probleem. Wie denken wij te zijn tegenover God? En ik zeg je, Gods woord is niet altijd makkelijk. Gods woord is niet altijd leuk. Christen zijn is niet altijd happy life. Izebel doet het ons voorstellen. Maar wij hebben te dealen met iedere keer onze eigen opstand. Zonde is opstand tegen het woord van God, rebellie. Zodat Gods eer gekrenkt wordt en wij altijd maar proberen om daarbovenuit te komen. Zonde leidt tot de dood. En dat is helder. En dat wordt in vers 21 duidelijk gemaakt. Ik breng onheil over u. Ik zal uw nakomelingen wegvagen. Dit is het heldere oordeel van de Heere God. Over hen die Gods wetten niet willen naleven. Ik ga het zo verder uitleggen. Maar dan staat er een zinnetje achter. En ik zal van Agab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije in Israël. En toen ik dat las, dacht ik, ja, maar heren, kom op, wat kunnen die mannen daar nou doen? Hij heeft toch die fout gemaakt? Wat zijn dan dat voor mannen? Waarom moet die mannen dan weer gelijk dat oordeel krijgen? Nou, dat is bijzonder. Want degene die de HSV hebben, dan zie je dat er een sterretje bij staat. De oude Statenvertaling wilde namelijk niet helemaal vertalen wat er echt stond. Dat was namelijk een beetje gênant. Zeker in de 17e eeuw, toen de Statenvertaling op papier werd gezet. Er staat namelijk letterlijk: ik zal van Achab alle mannen uitroeien die tegen de wand plassen. Dan denk je, hè? Een rare uitspraak. De mannen uitroeien die tegen de wand plassen. Maar je moet hem iets denkbeeldiger doorsturen. Tegen de wand plassen, dat is urineren als het ware als je tegen de kerkmuur staat, om het bijna te zeggen. Wat je soms in grote steden ziet gebeuren. Dat is gênant, dat doe je niet, dat is raar. Maar hier wordt bedoeld iemand die bewust tegen de kaders van de Heere aanstaat te schoppen. In dit geval nog heel erger, de term urineren wordt hier gebruikt. Tegen de kaders van de Heere. De Heere heeft zijn wil en zijn weg bekendgemaakt. En er zijn mensen die bewust daartegen ingaan. Die mannen. Daar wil de Heere niks van weten. Dat leidt tot de dood. En wij vinden dat moeilijk. Begrenzingen. Dat ligt in de mens. We leren pas echte tevredenheid kennen. En dat is wat God duidelijk wil maken als we leven binnen zijn kaders. Wie binnen zijn kaders wil leven, zal gerechtigheid en zegen ervaren. Makkelijk gezegd, maar het vraagt wel iets. Want wij zijn zo geneigd om te bidden: Heere, wilt u dit regelen, wilt u dat doen voor mij? Heere, ik ben dankbaar voor wie u bent. We willen dat God van alles doet, ons kent en afgemeten geeft wat we nodig hebben. Maar hoe zit het andersom? Hoe zit het andersom? Als God dan zegt: dit zijn mijn wensen. Dit zijn mijn eisen. Zijn we dan ook met hem bekend? Doen we graag wat hij van ons vraagt? Geloven we dan ook dat zijn wil goed is en rechtvaardig? Of zijn we als Achab die er toch graag buiten? En ik merk heel eerlijk in mijn zondig hart soms dat ik er graag buiten kijk. Dat ik wel weet soms, lees de bergreden, hoe duidelijk God soms kan zijn. Heel veel geboden zijn helder. Hoef je geen vragen bij te stellen. Alleen wij zoeken altijd wel omwegen om mijzelf daar buiten te plaatsen. En voor je het weet ben ik een man die tegen de wanden aan staat te plassen. Wij willen het vaak niet. Wij hebben nodig genade. En dit soort verhalen die soms ons maar weer eens heel duidelijk maken hoe het zit. En weet je wat bijzonder is? Achab. Achab is een wonderlijke man. Hij krijgt een verschrikkelijk oordeel te horen. U zult omkomen. De honden zullen uw bloed oplikken. Vreselijke termen. Maar er gebeurt nog iets achteraan. Kijk nu maar even naar vers 27. Heb ik niet gelezen. Maar Elia de Tisbiet heeft gesproken. En dan staat er: het gebeurde nu, toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. Toen kwam het woord van de Heere tot Elia de Tisbiet. Nog een keer spreekt de Heere. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan zegt de Heere tegen Elia: hebt u gezien dat Achab zich vernederd heeft voor mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor mijn aangezicht, zal ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat onheil over zijn huis brengen. God is genadig. En die genade, die mag ons ook ten deel vallen. Een genadige God. Als wij weten en ervaren, ja, ik ben het ook. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is het voor mij ook van toepassing. Dat ik soms wel kan zingen: Heer, leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Maar soms zo gruwelijk daarbuiten ga. En heel makkelijk kan vertellen over al die mensen buiten de kerk en over de maatschappij en over de dingen en over de tekenen. Maar het zijn ook de tekenen in mijn eigen leven. Die alleen maar kunnen uitroepen: Heere, wees mij toch genadig. Wees ook mij genadig. En wat zouden wij vaker soms van die dagen als Achab moeten hebben. Dat we onze kleren scheuren. En als het ware in een rouwgewaad rondlopen. Om te beseffen hoe diep de genade van de Heer is. En we zongen straks dat prachtige lied. Genade Gods, oneindig groot. Dat hij een zondaar als ik aanneemt. En om dat ten diepste te beseffen, moeten we niet wijzen naar Agab, moeten we wijzen naar onszelf. En kijken, wat is de Agab in mij? Hoor ik ook niet in dat rijtje thuis? Heere, wees mijn zondaar genadig. En we mogen het bidden. En we mogen vergeving ontvangen. Want we vragen het niet zomaar. We mogen als Nieuw Testamentische christenen dat vragen in de naam van de Heere Jezus. En we weten, ik zeg het je opnieuw, opnieuw, iedere keer weer. Jezus is voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Hij heeft die weg tot God geopend. En als jij zegt, bij de hemelpoort, als waar, of bij in gebed bij God zelf, wees mij zondaar genadig. Dan weten we vanuit Gods woord wat het antwoord is. En hij ging gerechtvaardig naar huis. Dat is het evangelie. Het klinkt hier deels door in het boek 1 Koningen. Maar we mogen weten vanuit de evangelie dat de tijd daar nu nog is om tot hem te gaan. Wij mogen tot hem komen en belijden bij een barmhartig God. En Gods liefde wordt zichtbaar in het verlangen naar een oplossing. Anders zond hij zijn zoon niet. Genade door de gerechtigheid die Jezus ons gebracht heeft. En tegelijkertijd het niet alleen daarbij laten. Maar ik moet denken aan de woorden van Opwekking 2:44. Moet je maar eens erbij pakken. Het zijn de woorden van Psalm 1. Weet je, dat zegt zo mooi hoe je in het leven mag staan. En hoe mooi dat is. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Denk aan het hele tafereel wat Izebel had georganiseerd. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En weet je wat je met die wet doet? Dat is niet eenmaal voor toen laten, maar diens wet overpeinst. Dag en nacht. Die persoon is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft niet altijd. Het is niet altijd schitteren en schijnen. Maar op de tijd van de Heere zal je vrucht geven. Zijn bladeren verwelken niet. Alles zal lukken. Amen.